Goedemorgen allemaal. Ik weet niet of jullie het van de week ook hebben gelezen, maar ik las het op nos.nl dat Apeldoorn de eerste gemeente in Nederland wordt waar geen vuurwerk meer afgestoken mag worden rondom oud en nieuw. Hebben jullie dat gelezen? En wat vonden jullie daarvan? Meningen zijn verdeeld. Ik had al zo'n gevoel. Maar toen ik dat las, toen moest ik wel gelijk even denken van, ja, ho, wacht even. De eerste vuurwerkvrije gemeente van Nederland. Zijn wij in onze gemeente niet juist bezig met het thema leven door de geest? En dan wil ik niet zeggen dat de Heilige Geest altijd gelijk vuurwerk is in de zin van spektakel en zo. Maar als ik even denk hoe dat ging toen de Heilige Geest voor het eerst werd uitgestort op die eerste Pinksterdag. Wat werd er gezien? Tongen van vuur. En de Heilige Geest ging aan het werk en er kwamen 3000 mensen tot geloof. Dus de Heilige Geest is het vuur van God. En waar vuur aan het werk gaat, wat krijg je dan? Vuurwerk. Dus in die zin hoop ik dat Apeldoorn niet de eerste vuurwerkvrije stad wordt van Nederland. Maar dat Apeldoorn juist in Nederland bekend komt te staan als een stad. Daar werkt Gods geest. Daar is geestelijk vuurwerk. Amen? Ja. Oké. We gaan vanmorgen ook weer verder met het thema leven door de geest. Je hebt een paar weken geleden in de BDM nieuwsmail kunnen lezen dat we ervoor gekozen hebben om dit thema niet te beperken tot een paar themaperiodes in het seizoen. Maar we vinden het zo belangrijk en we merken dat er zoveel vragen zijn en dat er zoveel honger is naar meer van Gods geest. Dat we gezegd hebben, het is goed om daar gewoon het hele seizoen doorheen, niet elke zondag, maar wel heel regelmatig mee bezig te gaan, met name in de diensten, dat Joël en ik mogen spreken vanuit het woord. Dus vanmorgen ook weer verder met leven door de geest. En het thema wat ik boven de preek van deze morgen wil zetten is een nadere kennismaking. Want als we spreken over de geest, dan is de vraag, maar kennen we hem wel echt? Weten we wel echt wie de Heilige Geest is? De vragen waar we deze morgen over gaan nadenken zijn deze. Twee hele eenvoudige vragen. Wie is de Heilige Geest en wat doet de Heilige Geest? Is het mogelijk om op deze twee vragen in een half uur preek antwoord op te geven? Nee, bij voorbaat. Slechts een, laat ik het zo zeggen, een tipje van de sluier. Sowieso, als we een heel seizoen bezig zijn met de Heilige Geest, denk dan niet dat we aan het einde van dit seizoen alles over de Heilige Geest weten. De Bijbel leert ons daar zoveel over en daarom is het zo goed om daar nu ook met elkaar mee bezig te zijn. De avond, voorafgaand aan de dag dat Jezus zou worden gekruisigd, zijn werk op aarde zou volbrengen, om verzoening tot stand te brengen tussen God en mensen. De avond daaraan voorafgaand heeft hij een maaltijd met zijn discipelen. Ergens in een bovenzaal in Jeruzalem. Het is de maaltijd van de voetwassing. Het is de maaltijd van de instelling van het avondmaal. Het is ook de maaltijd dat Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen zegt, mannen, luister, ik ga weer terug naar de Vader. En ze schrikken zich lam. Maar het is ook de maaltijd waarop Jezus gaat vertellen, maar als ik weg ben, als ik terug ben naar de Vader, dan zal de Heilige Geest gaan komen. En dan gaat hij uitleggen wie de Heilige Geest is en wat hij zal gaan doen. En tijdens dit onderwijs, we gaan daar straks wat over lezen uit Johannes 14 en 15. Maar tijdens dit onderwijs zegt Jezus op een gegeven moment dit tegen zijn discipelen. En dat was voor mij eigenlijk, mag ik het zo zeggen, de trigger voor de preek voor deze morgen. Dat raakte me zo, dat Jezus op een gegeven moment dit tegen zijn discipelen zegt. U, jullie discipelen, en wij zijn hier vanmorgen ook bij elkaar als discipelen, toch? U kent hem. En over wie heeft Jezus het hier? Hij heeft het over de Heilige Geest. U kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Nou, straks gaan we kijken wat hiervoor staat en wat hiernaast staat. Maar wat Jezus hier in ieder geval wil zeggen, dat het de bedoeling is dat je als discipel van Jezus de Heilige Geest kent. Jaren later gebeurde dat Paulus tijdens een van zijn zendingsreizen in een Griekse stad aankomt, een havenstad, Efeze. En daar ontmoet hij een aantal discipelen en hij raakt met ze in gesprek. En al heel snel krijgt hij het gevoel van, ja, jullie geloven in Jezus, maar toch, ik mis iets in jullie getuigenis. Ik mis iets in jullie geloof, in jullie omgang met God. En dan stelt hij deze discipelen de volgende vraag. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En het antwoord is eigenlijk best verbijsterend. En zij zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Hier waren dus in Efeze discipelen van Jezus. Die hadden niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Nou, zeker als je hier regelmatig op zondag in de dienst bent, en dat hoop ik, het liefst elke zondag, dan zul je in ieder geval, dat kan ik je nu al voorspellen, dit is een profetisch woord, dan zul je in ieder geval aan het einde van het seizoen niet kunnen zeggen, ik heb zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En als je dat nog steeds zegt, dan betekent dat je hier elke zondag zit te slapen. Want dit seizoen zal het duidelijk worden dat er een Heilige Geest is en wie de Heilige Geest is. Diezelfde Paulus, die schrijft aan de gemeente in Korinthe, in een hoofdstuk waarin hij vrij uitvoerig ingaat op de gaven van de geest, daar zullen we gaandeweg dit seizoen ook mee aan de slag gaan, schrijft hij op een gegeven moment dit. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Toen dacht ik, toen ik dit las, als Paulus, als God, want het is God die hier spreekt, als God al niet wil dat wij onwetend zijn over de gaven, meervoud van de geest, dan wil God al helemaal niet dat we onwetend zijn over de gaven van de geest zelf, toch? We lezen in Handelingen 5, 10 vers 45, in het huis van Cornelius, dat de gaven van de Heilige Geest is Gods gave, is Gods cadeau voor zijn kinderen, dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen werd uitgestort. Wij zijn hier vanmorgen als, ja, we zijn geen heidenen meer, maar wij zijn uit de heidenen. Wij zijn geen Joden, althans voor de meesten geldt dat van ons. Wij zijn geen Joden die tot gelovende Messias zijn gekomen. Wij zijn uit de heidenen. En wat lezen we hier? Dat de gave van de Heilige Geest ook op onze heidenen is uitgestort. En God wil niet dat we daar onwetend over zijn. God wil dat we de Heilige Geest kennen. En dat is wat Jezus tegen zijn discipelen zegt. Het is de bedoeling dat jullie de Heilige Geest kennen. Nou, maar weer even terug naar dat gesprek dat Jezus daar in die bovenzaal heeft met zijn discipelen. Dat wordt de rode draad door de preek heen van vanmorgen. Hij heeft dus net verteld dat hij teruggaat naar de Vader. En we lezen Johannes 14 vers 1 wat dat doet met de discipelen. Ze worden ongerust, ze worden ontroerd, ze worden bang. Maar dan gaat Jezus vertellen, ja, maar wacht even, dit is niet het hele verhaal. Ik ga terug naar de Vader. Maar ik ga jullie niet vertellen over de komst van de Heilige Geest. We gaan niet het hele gesprek volgen, maar we schuiven even aan in Johannes 14, vers 15. En we luisteren naar wat Jezus op dat moment tegen zijn discipelen zegt. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden. En dan straks gaan we lezen in vers 16 dat de Vader gaat bidden om de trooster, om de Heilige Geest. Maar ik vind het heel opvallend dat Jezus zijn aankondiging, zijn belofte van de komst van de Heilige Geest met deze woorden inleidt. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En dan omdat er een versnummer tussendoor staat, denken, er begint nu weer iets heel nieuws. Nee, je moet het gewoon even doorlezen. Neem dan mijn geboden in acht. En, als logisch gevolg daarop, en ik zal de Vader bidden. Met andere woorden, Jezus koppelt hier het ontvangen van de Heilige Geest aan hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Het is een paar maanden later dat Petrus, Jezus is dan al gestorven en hij is weer opgestaan. Hij is teruggegaan naar de hemel, het is Pinksteren geworden. En een paar maanden later, Petrus en de andere apostelen die staan voor de raad en voor de hoge priester, omdat ze verantwoording moeten afleggen over hun getuigenis van Jezus. En ik denk dat Petrus, bij wat hij dan gaat zeggen, moest denken aan dit moment daar in die bovenzaal in Jeruzalem. Want wat zegt Petrus dan tegen al die mensen die daar meeluisteren? De Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Mensen die Jezus niet lief hebben. Mensen die ook niet van plan zijn om zijn geboden in acht te nemen. Ik denk dat dat mensen zijn die überhaupt niet geïnteresseerd zijn in de Heilige Geest. Ik denk als je Jezus niet lief hebt, als je niets met Jezus hebt, dat je niet elke dag bidt, Heer, wilt u mijn leven volmaken met de Heilige Geest. Het interesseert je waarschijnlijk niet en je zult hem ook niet ontvangen. Het begint met liefde voor Jezus. En van daaruit, niet vanuit wetticisme, maar vanuit liefde, het verlangen om zijn geboden te onderhouden. En dan gebeurt er iets. Dan gaat Jezus bidden tot de Vader. We lezen nu vers 16 verder door. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere troost geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Jezus belooft hier een andere trooster. Wat zou hij hier bedoelen? Nou, eerst even over dat woordje andere trooster. Een andere trooster. In het Grieks, moet je even weten, worden er twee verschillende woorden gebruikt voor andere. Het ene woord is allos en het andere woord is heteros. En ik zal het verschil tussen deze twee woorden uitleggen met een heel eenvoudig voorbeeld. Stel je bent jarig en een vriend komt naar je toe en die zegt, ik heb een cadeautje voor je. En je pakt het uit en er zit een hele mooie cd in. En je denkt, ah, geweldig, een mooie cd, ik hou van muziek. En je komt thuis en je zet de cd op, je koptelefoon, geluidsvolume lekker flink omhoog. En je denkt, oh, wat een vreselijke herrie is dit. Dit is helemaal niet mijn stijl. Een week later komt die vriend weer naar je toe en die zegt, joh, hoe vond je de cd? Nou, om eerlijk te zijn, ik vond het eigenlijk helemaal niks. En dan zegt die vriend, weet je wat joh, dat is prima als je deze muziek niks vindt. Weet je wat, geef die cd me terug. Ik ga jou een andere cd geven. Volgende week koop ik een andere cd voor je. Met muziek die je wel mooi vindt. Een andere cd, en dan wordt hier het Griekse woord heteros gebruikt. Een andere cd met andere muziek. Oké, houd deze even vast. Stel, diezelfde vriend komt naar je toe. Je bent niet jarig, maar hij wil je gewoon een keer verrassen en hij zegt, joh, ik heb een hele mooie cd voor je. Die mag je gewoon lenen. Ik vind de muziek zelf geweldig en je mag hem de komende week lenen om ervan te genieten. En je komt thuis en je zet de cd op en je denkt, wauw, wat een geweldige muziek. En een week later komt die vriend er en die zegt, hoe vond je deze muziek? Geweldig! Nou, zegt die vriend, weet je wat? Je mag hem houden. Ik ga wel een andere cd kopen. En dan zou een Griek daar het woord allos gebruiken. Een andere cd met dezelfde muziek. Dus het ene is een andere cd met andere muziek en het andere is eenzelfde cd met dezelfde muziek. Nou, hier in het Grieks, als Jezus het heeft over een andere trooster, wordt daar het woordje allos gebruikt. Een andere trooster met dezelfde muziek. Dankjewel voor dit muziekje erbij. Een andere trooster met dezelfde muziek. De Heilige Geest is een andere trooster, maar helemaal gelijk aan hem die ons hier deze belofte doet. Petrus schrijft later in zijn eerste brief over de Geest van Christus. Om daarmee aan te geven hoe diep de eenheid is en de verbondenheid is tussen de Zoon en de Heilige Geest. Het zijn verschillende personen, maar toch zo één. Het zijn verschillende cd's, maar met dezelfde muziek. Het karakter van de Zoon is precies hetzelfde als het karakter van de Heilige Geest. Het is niet zo dat als je met de Geest te maken hebt, dat je denkt van, ja, wie is dat nou eigenlijk weer? Hij heeft precies hetzelfde karakter, dezelfde muziek als Jezus. Hij is dezelfde trooster als Jezus was, maar dan ook nog eens een keer van hetzelfde soort. Hij is een andere trooster, maar van hetzelfde soort. Jaren geleden was ik, toen ik nog bij de EO werkte, was ik een paar weken in Israël. En ik was er deels alleen. En op een middag besloot ik, ik zat in Jeruzalem, ik pak mijn auto en ik ga via de Westbank ga ik naar het meer van Tiberias. Ik had gewoon behoefte om daar even alleen te zijn. Even tot rust te komen. Ik zat in een hele turbulente periode van mijn leven. Ik had veel vragen waar ik mee worstelde. Het ging om mijn werk bij de EO. Op dat moment even niet lekker. Ik wist niet goed hoe ik verder moest. En ik ging daar naartoe. En ik kwam op de plaats waarvan men zegt dat daar het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen had plaatsgevonden. En ik zat daar. En het was een sombere middag. Het meer van Galilea was bedekt met een wolkenlaag. En het was somber in mijn hart. En ik zat een beetje te klagen en te mopperen. Ik voelde me een beetje als Job en Jeremia tegelijk. En op een gegeven moment, ik zat op een bankje en toen dacht ik van, jongen, die discipelen, die hadden toch geluk, hè? Die hadden gewoon Jezus bij zich. En ik zei het ook, ik zei, Jezus, als u nou gewoon eens even, kunnen we niet even 2000 jaar terug gaan in de tijd, dat u even naast me komt zitten. Want ik heb zoveel vragen en ik zou zo graag even met u, even face-to-face in gesprek willen gaan. Maar dat gebeurde niet. En het werd stil. En toen, op dat moment, kwam deze tekst in mijn gedachten. Johannes 14, vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. En dan slaan we even een hoofdstuk over en dan gaan we naar Johannes 16, vers 7. Daar zegt Jezus nog dit erbij. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u, andere vertalingen zeggen, het is beter voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. De trooster, de cd met dezelfde muziek, de trooster, de Heilige Geest, die hetzelfde karakter heeft als Jezus, die woont nu in mij en waar ik ook ben, of ik nu op een bankje bij het meer van Galilea in Israël zit, of hier op zondagmorgen in Berea, of misschien alleen in een ziekenhuisbed, of misschien wel midden in de storm van mijn leven. Deze trooster, de Heilige Geest, is altijd bij mij. Wauw. Er wordt gesproken over de Heilige Geest als de trooster. Althans, zo vertaalt de herziene Statenvertaling dat. De vertaling die ik vanmorgen gebruik. De Statenvertaling gebruikt hier troosten voor het Griekse woord dat Jezus hier gebruikt om de Heilige Geest mee aan te duiden. Maar als je meeleest bijvoorbeeld vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling, dan zie je dat er een heel ander woord wordt gebruikt. Dan wordt er gesproken over een pleitbezorger. En de basisbijbel, en die volgt daarin de lijn van de Engelse King James vertaling, de nieuwe King James vertaling, die heeft het over een andere helper. En dat sluit precies aan bij dat mooie zinnetje wat we net zongen in dat oude vertrouwde lied, er is een verlosser. Ik vind dat zo'n mooi zinnetje. Uw geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan. De Heilige Geest is ons geschonken als een helper. Als we vandaag bezig zijn met een nadere kennismaking met de Heilige Geest, de vragen, wie is de Heilige Geest, wat doet Hij? Hoe krachtig voegt Jezus het antwoord op deze vragen samen in één woord. En dat is het Griekse woord parakletos. Parakletos, dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Een woord dat in die tijd werd gebruikt om iemand te omschrijven die bijstand verleent, juridische bijstand verleent. Een advocaat of zoals de NBV inderdaad zegt, een pleitbezorger. Laat het eens even tot je doordringen. De Heilige Geest is dus niet een aanklager. Die titel is gereserveerd voor heel iemand anders. De duivel, die is onze aanklager. Maar de Heilige Geest is onze pleitbezorger, is onze advocaat. Dat is wat hij doet. In ons leven, dat doet hij in de hemel. Hij is onze advocaat. Als we kijken naar de wat bredere betekenis van parakletos, dat staat ook voor iemand die je helpt. De helper. Iemand die je kracht geeft. Wie heeft het niet nodig in zijn leven? Een helper. Iemand die je kracht geeft om soms door de moeite en de diepte van het leven heen te kunnen komen. En een nog bredere betekenis, parakletos, heeft ook te maken met iemand die je onderwijst en die je leidt. Laat ik even door met dit woord, even een korte woordstudie. Parakletos komt van het Griekse woord parakaleto en dat betekent te hulp roepen of erbij halen. De geest wordt erbij gehaald in ons leven als we het moeilijk hebben. Hij is er. Het heeft ook te maken met vriendelijk vermanen en troosten. Daarom kiest de herziende Statenvertaling voor het woord trooster. Een hele mooie vertaling ook. En parakaleo, het heeft te maken met bemoedigen en aansporen. We zijn bezig met antwoord te geven op de vraag, wat doet de Heilige Geest in ons leven? Nou, dit allemaal. De Heilige Geest, hij wil ons vermanen, hij wil ons troosten, hij wil ons bemoedigen, hij wil ons aansporen, hij is ons advocaat, hij helpt ons, hij geeft ons kracht, hij doet zoveel, hij is alles voor ons. Hij is de andere trooster die gekomen is, die hetzelfde werk doet, dat wat Jezus deed met zijn discipelen toen hij hier op aarde was. In het gesprek dat Jezus heeft met zijn leerlingen daar in die bovenzaal, gaat Jezus de betekenis van parakletos nog wat verder uitwerken. En ik beperk me nu even tot alleen het lezen van de teksten die Jezus daarover uitspreekt. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen. Hij is een onderwijzer. En u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Johannes 15, vers 26. Maar wanneer de trooster is gekomen die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, die zal over mij getuigen. Dus het onderwijs van de Heilige Geest is altijd gefocust op Jezus. Het is de Heilige Geest die voortdurend door alles heen wil getuigen over wie Jezus is. Daarom hebben we de Geest ook nodig om Jezus beter te leren kennen. Wat een mooi samenspel is dat tussen de Geest en de Zoon. Johannes 16, vers 13. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Andere vertalingen zeggen, hij zal u leiden in de waarheid. Hij is onze hemelse GPS. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zou hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Dit is allemaal wat de Heilige Geest in ons leven doet. En dan nog een paar aanvullende uitwerkingen van dat woord parakletos, maar dan even vanuit andere Bijbelboeken. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. Zonder deze kracht zijn we niets. 1 Korintiërs 2 vers 12. We hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Wat een beauty, deze tekst. Het is de geest die ons doet ontdekken, die geestelijke rijkdom, die al die geestelijke zegeningen die we in genade in Christus hebben ontvangen. En hoe meer ruimte de Heilige Geest in je leven krijgt, hoe meer je gaat ontdekken van al Gods genade en van al Gods rijkdommen. Soms dan praat ik wel eens met broers en zussen en dan zeggen ze, ja, ik zie er eigenlijk zo weinig van en ik ervaar er zo weinig van. Dan denk ik, roep de geest aan en vraag de geest of je wil helpen om al die heerlijke rijkdommen in Christus te ontdekken. En je geloofsleven komt helemaal tot leven, krijgt verdieping, krijgt alles wat het nodig heeft. Dat is het werk van de Heilige Geest. En als het gaat om de helper, dan wil ik je deze tekst niet onthouden. Romeinen 8, vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Hij is onze helper. Want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Heb je dat wel eens? Dat je het soms echt even niet meer weet. Dat je niet meer weet wat je moet bidden. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Laten we even teruggaan naar het gesprek dat Jezus heeft met zijn discipelen. Johannes 14, vers 16. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Nou, we weten nu wat Jezus daarmee bedoelde. En dan gaat hij verder, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Met andere woorden, de Heilige Geest is niet iemand die komt en die weer gaat. De Heilige Geest is iemand die blijft. De Heilige Geest is niet een gast die op onze uitnodiging af en toe eens komt logeren en daarna zijn koffers gepakt en gaat. Nee, de Heilige Geest die wil wonen. Hij wil een bewoner zijn van ons leven. Ik kom daar straks nog op terug bij het laatste stukje van vers 17. We lezen eerst door vers 17. En dan gaat Jezus uitleggen, wie bedoelt hij dan met de trooster? Wij weten dat natuurlijk inmiddels al. Maar ik denk dat voor de discipelen op dat moment dat woord parakletos, waar heeft Jezus het nu over? En misschien keken ze elkaar al een beetje aan. Weet jij het, parakletos, wat bedoelt hij? En dan zegt Jezus, nou, ik bedoel dit, namelijk de geest van de waarheid. Oh, die. Waarom spreekt Jezus hier zo nadrukkelijk over de geest van de waarheid? Weet je nog, afgelopen voorjaar hadden we de Ik Ben themaperiode. Hebben we ook gesproken over Johannes 14, vers 6, waar staat... Jezus zegt, ik ben de... en het leven. Jezus had zichzelf geïntroduceerd, ik ben de waarheid. En de Heilige Geest is dezelfde cd, of is een andere cd met dezelfde muziek. Dus ook hij is de waarheid. Hij is de geest van de waarheid. En in Johannes 18, vlak voor, zegt Jezus, de waarheid, die zal je vrijmaken. En Paulus schrijft in 2 Korintiërs 3, waar de geest is, daar is vrijheid. Het is de geest van de waarheid die ons geschonken wordt. En dan gaat Jezus verder. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Ik kan me iets meer voorstellen. Als je op zaterdagmorgen hier ergens in het centrum in Apeldoorn gaat vragen aan de mensen op straat. De Heilige Geest. Ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar, en dan komt dat vers waar we net mee begonnen zijn. Maar, zegt Jezus tegen zijn discipelen van toen en de discipelen van vandaag hier en nu. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. U kent hem. Ik ga nog een Grieks woord noemen. Het is zo belangrijk om als we even zo'n stukje even wat uitdiepen, wat uitpluizen om te ontdekken. Maar wat staat hier nou ten diepste? Zodat we het begrijpen, zodat we de Heilige Geest beter gaan begrijpen. Als hier wordt gesproken over kennen, dan wordt hier het Griekse woord genesco gebruikt. Genesco. En dat betekent zoiets als het leren kennen van iemand. Iets te weten komen, iets gaan begrijpen. En je hoort wel in de omschrijving zoals ik die nu gebruik. Dit Griekse woord, genesco, dat is niet iets als zijn een afgerond geheel. Ik ken hem nu en het is nu helemaal klaar. Nee, het is een proces. Wij zeggen tegenwoordig, het is een ongoing proces. Het leren kennen van de Heilige Geest, het is een proces in ons leven. Waarbij Jezus ook wel duidelijk wil maken dat als het gaat om het kennen van de Geest, dan gaat het om veel meer dan alleen veel over hem weten. Dat is zeker ook een aspect van dit woord. Het is belangrijk dat we weten wie de Heilige Geest is. Dat we de theologie van de Heilige Geest weten. Dat we daar met elkaar over in gesprek zijn. Maar wat Jezus hier bedoelt met dit werkwoord, dat gaat eigenlijk nog veel dieper. Er wordt hier gesproken over een kennen in de zin van een persoonlijke relatie. Weet je waar dit woord kennen, dit woord genesco ook wordt gebruikt? In het Joodse taalgebruik was het ook een soort uitdrukking voor gemeenschap. Gemeenschap tussen een man en een vrouw. Dan werd er genesco gebruikt. Bijvoorbeeld in de Griekse vertaling van het Oude Testament lees je in Genesis 4 vers 1 dat Adam, oude vertalingen vertalen het zo, dat Adam kende Eva. Andere vertalingen zeggen, Adam bekende Eva. Maar de nieuwere vertalingen zeggen allemaal terecht. En Adam had gemeenschap, genesco, met Eva. Zo diep gaat het. En heel opvallend, weet je wat er dan gebeurt wanneer Adam en Eva gemeenschap met elkaar hebben? Eva raakt zwanger en er groeit een vrucht in haar baarmoeder. We gaan het ook verderop in dit seizoen nog hebben over de vrucht van de Heilige Geest. Maar ik ga je nu al zeggen, vrucht zal alleen maar ontstaan als er eerst gemeenschap heeft plaatsgevonden. Wie probeert vrucht van de Geest in zijn leven te ontwikkelen zonder de gemeenschap met de Heilige Geest, zal geen vrucht, misschien namaakvrucht, maar zal geen echte vrucht van de Geest kunnen produceren. Heel vaak sluiten we de dienst af met een zogenaamde zegenbeden. Dat zijn deze woorden uit 2 Korintiërs 13, vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, hier wordt het Griekse woord koinonia gebruikt, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Zo diep gaat deze kennis van de Geest. Het gaat ook om theologische kennis, maar het gaat vooral om een relatie. Een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Met de Vader en met de Zoon en met de Heilige Geest. Want dat is wat Jezus hier duidelijk wil maken. De Heilige Geest is een persoon met wie je een persoonlijke relatie hebt. Het valt mij op dat als je met mensen in gesprek bent over de Heilige Geest, dat er toch nog steeds heel vaak over de Geest wordt gesproken als een vage kracht. Het is de kracht van God, of het is een gevoel, of het is een ervaring. De Heilige Geest geeft wel ervaringen, maar de Heilige Geest is niet een ervaring. De Heilige Geest is een persoon, deel uitmakend van de drie-eenheid van God. En we hebben net aan het begin van de dienst al even een van de voorbeelden gezien om die drie-eenheid toch een beetje uit te leggen. De drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Geest. Drie onderscheiden personen, één God. De tijd ontbreekt me nu om er verder op in te gaan waarom de Heilige Geest een persoon is, deel uitmakend van de drie-eenheid van God. Maar mag ik in ieder geval even twee teksten lezen die dat heel mooi laten zien, dat de Heilige Geest niet een kracht of een ding of een ervaring is, maar dat de Heilige Geest een persoon is. We lezen in Efeze 4, vers 30. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Ook hierover gaan we nog later in het seizoen nadenken, wat dit betekent, de Heilige Geest bedroeven. Maar als je iemand kunt bedroeven, dan heb je niet te maken met een kracht, dan heb je te maken met een persoon. In wie een persoon u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En dan nog deze. Om lief te kunnen hebben, moet je iemand zijn. Of niet soms? Een heel eenvoudig voorbeeld, vooral voor mannen denk ik van toepassing. Jij kunt van je auto houden omdat je een persoon bent, maar je auto kan nooit van jou houden, want een auto is maar een ding. Jij kunt van je huis houden, maar je huis zal nooit van jou kunnen houden, want je huis is maar een ding. En vul het voor jezelf maar in. Om lief te kunnen hebben, moet je iemand zijn. Nou, moet je nou toch eens lezen, want we lezen over de Heilige Geest. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus, en met een beroep op de liefde van de Geest. Om lief te kunnen hebben, moet je iemand zijn. De Heilige Geest is iemand, hij is een persoon. Hij maakt deel uit van de drie-eenheid van God. De liefde van de Geest vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Tot slot nog die laatste regel van vers 17 en vers 18. En dan hebben we even dit hele stukje gehad. Eigenlijk zijn we vanmorgen bezig met gewoon eens even wat verdieping van een paar teksten uit dit stukje van het gesprek tussen Jezus en zijn discipelen. We lezen nog een keer, Johannes 14, vers 17. En u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En dan sluit Jezus af. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nou, eerst even dat laatste, vers 18. Wat bedoelt Jezus daarmee? Moet je even weten, in die tijd waren er rabbies in Israël, die trokken door het land en ze hadden allemaal hun leerlingen. Dus in die zin was Jezus, hij was een rabbi en hij had 12 leerlingen. Maar in die tijd, als dan de rabbi overleed, dan bleven de leerlingen van die rabbi alleen achter en die werden gewoon op straat de wezen genoemd. Kijk, daar gaan de wezen. Ze zijn hun rabbi kwijtgeraakt. En dan zegt Jezus, moet je even voorstellen hoe opzienbarend dat geweest moet zijn. Dan zegt Jezus, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik ga weliswaar terug naar de Vader, maar ik ga jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. En hierin zit eigenlijk een driedubbele boodschap in deze belofte. Ik kom weer naar u toe. In de eerste plaats heeft het te maken met wat er gebeurde op de dag van de opstanding. Jezus stond 's morgens vroeg op en 's middags kwam hij alweer naar zijn discipelen toe. Hij was er in uw midden. Vrede, zei u. Hij kwam weer terug. Ze waren geen wezen. Tweede laag in deze belofte van Jezus. Ja, hij komt terug. Op de wolken des hemels zie ik hem spoedig. Jezus komt terug. Maar daar zit hier nog een derde laag in, wat Jezus hier wil zeggen. En dat heeft te maken met de komst van de Heilige Geest. We lezen hier voor, dat laatste zinnetje van vers 17, u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Mag ik dit zinnetje ook even voorlezen vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling? Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Laat dit eens even tot je doordringen. De geest over wie we nu een half uur gesproken hebben, deel uitmakend van de drie-eenheid van God? We zijn bezig met de vraag, wie is de Heilige Geest en wat doet hij in ons leven? En dan mogen we nu afsluiten met deze geweldige gedachte. Deze parakletos, deze helper, deze trooster, deze pleitbezorger, die woont in ons en zal altijd in ons blijven. Precies zoals Paulus dat later schrijft aan de gemeente in Korintiërs, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Deze tekst is gericht op de gemeente. Gemeente Berea, weet u niet, het is een retorische vraag, maar natuurlijk weten we dit. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Niet alleen op zondagmorgen, maar gewoon, we zijn een gemeente, we zijn een gebouw van levende stenen, we zijn een gemeenschap van God en de geest van God woont in ons midden. Of u het voelt of niet, hij is er. Maar het wordt nog een persoonlijker, drie hoofdstukken verderop. Dan komt het heel dichtbij, dan zegt Paulus, of weet u niet dat uw lichaam, gewoon dat lichaam dat nu op jouw stoel zit, waar jij inwoont, dat lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in u woont. Je moet eigenlijk vanmiddag of vanavond eens even voor de spiegel gaan staan. Je kijkt naar je eigen lichaam en je zegt tegen jezelf, dag, tempel van God, tempel van de Heilige Geest. Moet je even voorstellen dat de Heilige Geest ervoor kiest om in mijn lichaam, in mijn leven te willen wonen. Maar het gaat nog verder. En dat heeft te maken met die belofte van Jezus en dan komen we naar u toe. De parakletos woont in ons, maar... En ik moet nu even oppassen dat ik niet een paar te snelle, te grote stappen maak, maar... Ik wil toch even zeggen, de Heilige Geest, de Parakletos, woont in ons. Maar met de inwoning van de Geest woont ook de Christus, de Geest van Christus, woont ook Christus in ons. Lees maar mee. Opdat Christus, Efeziërs 3 vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd wordt. Dus de Geest woont in ons. En door de inwoning van de Geest woont ook Christus, de Zoon, in ons. Kan het nog groter? Kan het nog mooier? Ja. Want we sluiten nog één keer even aan bij dat gesprek daar in die bovenzaal. Nog één laatste uitspraak van Jezus. En mensen, er is zoveel gezegd in dat gesprek, daar zou je ook een seizoen over kunnen nadenken. Maar nog één uitspraak, Johannes 14, vers 23. Jezus antwoordde en zei tegen hem, tegen een van zijn discipelen die net een vraag had gesteld. Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben. En moet je eens opletten. En wij, de vader en ik, de zoon, en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat is een omschrijving voor wonen. Dus als we vervuld zijn met de Heilige Geest, de Parakletos woont in ons, dan woont de Zoon in ons en dan woont de Vader in ons. De drie enige God, de schepper van de hemel en de aarde, de hoog heilige God. Ik sta te duizelen. De hoog heilige God. Die zo groot is dat hij zegt, ik kan het complete heelal van alle stelsels die er zijn, de miljarden lichtjaren. Weet je hoe groot God is? Hij zegt in Jesaja, ik kan dat tussen mijn duim en wijsvinger vastpakken. Zo groot is God. En die God, die zegt, ik heb jou, vul je eigen naam er even in, ik heb jou uitgekozen om te wonen. Vroeger had je, als huizen niet meer geschikt waren om te bewonen, misschien heb je ze nog wel, maar ik zie ze eigenlijk nooit meer, maar had je dan werd er een bordje op zo'n huis gespijkerd met deze tekst, een onbewoonbaar verklaarde woning. Als ik denk aan Gods heiligheid en als ik denk aan mijn eigen leven, dan denk ik, ik ben een onbewoonbaar verklaarde woning. Weet je wat het grote wonder is van Gods genade? Hij heeft van ons onbewoonbaar verklaarde woning een onverklaarbaar bewoonde woning gemaakt. Ik snap het niet. De Bijbel noemt dit genade. God die in ons wil wonen, de Vader, de Zoon en de Geest. En weet je wat de Vader vandaag ons als het ware wil toezingen? Dat is het lied, we gaan het straks ook met elkaar zingen, maar het wordt eerst, althans dit gedeelte wordt eerst ook even voorgezongen. En laat het even tot je doordringen dat dit de woorden zijn die God vandaag jou wil toezingen. Want ik, God. Want ik wil komen met mijn geest. En doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel. Zegt God tegen jou. Tegen ons als gemeente. Ik wil het maken tot een tempel waar ik woon. En God zegt, laat mijn leven in je zijn. Ik maak je heilig. Puur. En rein. Laat het levend water stromen door je heen. Amen.